Lezen we twee gedeelten uit het Bijbelboek Deuteronomium. Eerst twee versen uit hoofdstuk 4, vers 12 en 13. En dan het eerste gedeelte van hoofdstuk 6, het bekende Shema Israël. Hoor Israël. Maar eerst Deuteronomium 4, vers 12 en 13. En misschien dat jullie, jongelui, ook iets opvalt als we dat samen lezen. Let maar op. Mozes vertelt hoe het gegaan is toen de Heere God vanaf de berg Sinaï, die branden van vuur, zijn wet gegeven heeft. En de Heere sprak tot u vanuit het midden van het vuur. Het geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag u niet. Er was alleen een stem. Hij maakte u zijn verbond bekend, dat hij u beval te doen. De 10 woorden, en hij schreef ze op 2 stenen tafelen. Wist je dat de Bijbel niet over 10 geboden spreekt? Dat doen wij wel, 10 geboden. Dat is ook niet verkeerd, want ja, zo noemen we de wet nu eenmaal. Maar dat de Bijbel steeds spreekt, ook hier in de tekst, over 10 woorden. 10 woorden. Ik kom daar straks in de preek op terug, waarom dat is. Want het is meer dan alleen maar 10 regels, 10 geboden en verboden waar je aan moet houden. Hou dat even vast, 10 woorden. Dan bladeren we verder naar hoofdstuk 6. En we lezen het eerste gedeelte. De eerste 12 versen, 13 versen. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen, u, uw kind en uw kleinkind alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht, dan zal het u goed gaan, en u zult zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband zijn tussen uw ogen. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wanneer het dan gebeuren zal, dat de Heere uw God u gebracht heeft in het land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft te zullen geven, grote en goede steden die u niet gebouwd hebt, huizen vol van allerlei kostbare dingen, waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt, en wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt, en u gegeten hebt en verzadigd bent. Wees dan op uw hoede, dat u de Heere, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de Heere, uw God, vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. Tot zover de schriftlezing. Ja, vanavond hebben we dan een catechismespreek over het eerste gedeelte van de Heilige Wet. Het is ook een beetje een inleiding op die 10 woorden. En dan neem ik nog even de laatste vraag en het laatste antwoord van zondag 33 erbij, want ik was erbij bij de vorige preek en toen kwam de dominee daar niet aan toe. Heeft dit ook niet voorgelezen, niet dat dat nou per se moet, maar ik dacht het is wel mooi om nog even te horen wat goede werken ook alweer zijn. En dat is natuurlijk ook de sleutel voor die 10 woorden, voor de wet van God. Daarom wordt die wet hier behandeld. Nou, het is best een heel stuk, maar laten we het nu maar lezen en dan zal ik in de preek daar steeds wel weer op terugkomen. Vraag en antwoord 91 tot en met 95 van de Heidelbergse catechismus. Maar wat zijn dan goede werken? Alleen die werken die uit een oprecht geloof, volgens de wet van God, tot zijn eer geschieden. En niet die op ons eigen goeddunken of menselijke voorschriften gegrond zijn. Pakken jullie dat? Goede werken zijn dingen die God goed vindt. Niet dingen waar wij ons prettig bij voelen of die wij goed vinden. Daarom is die wet van God zo belangrijk. Want daarin kun je leren wat God goed vindt. Hoe luidt de wet van de Heere? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis geleid heeft. Daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Want ik, de Heere, ben de ene en de enige. Ik ben de Heere uw God, daarom zult u geen beeld nog enige gelijkenis maken. U daar niet voor buigen, noch hen dienen. Want ik ben de Heer uw God, sterk en naijverig. Ik ben de Heere uw God, daarom zult u de naam van de Heere uw God niet misbruiken. Ik ben de Heere uw God, daarom zult u de Sabbatdag gedenken dat u die heiligt. Want de Heere rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Ik ben de Heere uw God, daarom zult u uw vader en uw moeder eren. Want ik ben uw vader in de hemelen. Ik ben de Heere uw God, daarom zult u niet doden. Want ik ben de levende. Ik ben de Heere uw God, daarom zult u niet echt breken, want ik ben trouw aan mijn verbond. Ik ben de Heere uw God, daarom zult u niet stelen, want ik bezit de hemel en de aarde en alle dingen zijn van mij. Ik ben de Heere uw God, daarom zult u geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Want ik ben de waarheid zelf. Ik ben de Heere uw God, daarom zult u niet begeren. Want aan mij en aan alles wat ik u geef, heeft u genoeg. Nou, u hoort het wel, gemeente, dat heb ik een klein beetje aangepast. Door steeds weer die aanhef te herhalen ik ben de Heer uw God. Daarom, zo moet je die 10 geboden eigenlijk lezen. Die houden allemaal verband met dat eerste woord. Ik ben de Heer uw God. En bij elk gebod, dat heb ik ook geprobeerd te verwoorden, kun je dan nadenken over de vraag, wat zegt dat gebod, het 5e, over de Vader, het 7e, over de trouw, het 10e gebod over het begeren. Wat zegt dat gebod over God? Ik ben de Heere. En dus, en daarom, ik kom er in de preek op terug. Vraag en antwoord 93, anders wordt het straks een preek op zichzelf. Dat is ook weer niet helemaal de bedoeling. Hoe worden deze 10 geboden ingedeeld in 2 tafels? Waarvan de eerste leert hoe wij ons tegenover God gedragen moeten. En de tweede wat we onze naasten verschuldigd zijn. Maar wat gebiedt God dan in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij de zaligheid van mijn ziel is. Alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, superstitie of bijgeloof. Aanroepen van heiligen of van andere schepselen. Vermijd en ontvlucht. En dat ik de enige ware God op de rechte wijze leer kennen. Alleen op hem vertrouw, mij in alle ootmoed en geduld, aan hem alleen onderwerp, van hem alleen alle goeds verwacht, en hem met mijn hele hart liefheb, vrees en eer. En wel zo, dat ik eerder alle schepselen prijsgeef en loslaat, dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil zou doen. Wat is dan afgoderij? Afgoderij, dat is in plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders bedenken of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Nou, tot zover de indringende woorden van de catechismus. En dan moeten we niet vergeten dat het gaat om de dankbaarheid in dit laatste stuk van ons prachtige leerboek. Hoe kan ik God danken? Door hem alleen lief te hebben, te gehoorzamen en te dienen. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Laten we vanavond voor jullie jongelui, voor ons allen, maar eens aan het eind beginnen. Bij die laatste vraag. Wat zijn nou eigenlijk afgoden? En waarom is dat zo erg? Nou, afgoderij is verschrikkelijk gevaarlijk. Het maakt je kapot. Voor nu al en voor eeuwig, als je niet oppast. En dat eerste gebod, dat eerste woord, is het belangrijkste woord waar al die andere woorden mee samenhangen. Ik ben de Heere uw God, daarom zul je geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Want de Heere onze God, de Heere is één. Dat Shama Israël, hoor Israël, is de grondbelijdenis van het Oude Testament. En nog steeds van het Joodse volk. De Heere is de ene, de enige. En daarom zul je geen andere goden voor zijn aangezicht hebben. Want als je dat wel doet, dan gaat het vreselijk mis. En daarom heb ik ook nog iets verder gelezen. Als jullie nou in het beloofde land gekomen zijn, zegt Mozes, En je hebt akkers en wijngaarden en huizen en steden. Een land dat vloeit van melk en honing. Je hebt alles wat je hartje begeert. En je hebt het goed, omdat de Heere uw God u zegent. Let dan op, pas op. En wat zegt hij dan? Dat je de Heere uw God niet vergeet. Afgoderij begint met vergeten. Net een zonde van nalatigheid. Waarvan wij zeggen, is dat nou zo erg, ik heb toch niks gedaan. Nee, precies, je hebt niks gedaan. Maar je bent wel iets vergeten. Je bent de Heere vergeten. En zeker als je het goed hebt. En alles hebt wat je hartje begeert. Welvaart, voorspoed, gezondheid, zegen. Je mag de Heer ervoor danken. Het is niet verkeerd. Het komt van boven, maar pas op dat je de Heere niet vergeet. Is er iemand vanavond in de kerk voor wie dat geldt? Dat je de Heere vergeet. Dat je niet meer bidt. En dat jij niet meer leest uit de Bijbel. Dat kan zo sluipend binnenkomen in je leven. En langzaam maar zeker glijdt het weg. En ben je alles kwijt. Ben je God kwijt? Andersom niet. Dat mag ook wel een troost zijn. Hij kan ingrijpen en je terugroepen. Maar pas op dat je de Heere niet vergeet. Wat zijn dan afgoden? Nou, de catechismus geeft een mooi antwoord, een definitie. Iets anders verzinnen of hebben waarop je je vertrouwen stelt. Je diepste vertrouwen. Nou is dat een beetje lastig. Want in de tijd van de reformatie, toen de catechismus opgesteld is, ging het over dat vertrouwen. Vertrouw je op God? Of vertrouw je op de heiligen, waar je ook toe bidt? Of vertrouw je op de kerk? Vertrouwen was heel belangrijk. En ik zeg niet dat het nu niet meer belangrijk is, maar ik zou zelf een iets ander accent leggen. Want laten we eerlijk zijn, iets anders waar je vertrouwen op stelt. Ja, ik vertrouw ook op de Rabobank. Of welke bank je dan ook hebt. Als je dat niet meer vertrouwt, je stopt alles in een oude sok. Zal ik maar zeggen, ja, dat gaat ook niet goed. En stel je voor dat er een wereld zou zijn zonder enig vertrouwen. Dan zouden we elkaar allemaal wantrouwen. En altijd maar denken, straks word ik bedrogen. Dat zou ook niet goed zijn. Dus ik snap wel waarom hier het accent ligt op het vertrouwen. Maar misschien kunnen we het nog even een slag draaien. Wat waar vertrouw je nou uiteindelijk op? Of ten diepste op? Wat is nou de grond? Daar gaat het natuurlijk in de catechismus om. De grond van je bestaan. U alleen. U alleen. Elke keer klinkt het weer. U alleen. Heren. En dat betekent niet dat je je vader en moeder of je broers en zussen, je vrienden niet meer mag vertrouwen of de bank, wat mij betreft. Maar ten diepste, God alleen. Want wat zijn nou afgoden? Dan kan ik in 4 woorden zeggen, het is iets goeds waar jij van onder de indruk bent en helemaal jezelf aan toewijdt, totdat het een macht wordt over je leven. En je er ook aan vastzit. Hun afgoden, zegt een psalm, zijn zilver en goud. Nou, er is niks mis met zilver en goud. Dat zijn mooie metalen die God in de schepping gelegd heeft. Maar je kan er wel een afgod van maken. Van zilver. Of goud. Door er helemaal in op te gaan. En wij zijn zulke aanbidders, hè. Zo heeft God ons gemaakt om hem te aanbidden. Maar wij aanbidden vaak een schepsel in plaats van de schepper. Nou zal het voor jullie wel geen zilver of goud zijn. Ik hoop niet dat je daar al te veel mee bezig bent. Zeker niet op jouw leeftijd. Maar misschien is er wel iets anders wat goed is. Wat goed is. Maar waar je toch verkeerd mee om kan gaan. Waar je kippenvel van krijgt. waar je van onder de indruk bent. Voor sommigen is dat sport. Dat is heel goed, gezond. Maar je kan er ook helemaal in opgaan. En voor anderen is dat misschien iets anders. Er zijn mensen die heel erg bezig zijn met gezond eten. Nou, dat is heel goed. Het is mijn afgod niet, zal ik eerlijk zeggen. Misschien zou het nog wel iets meer kunnen. Maar sommige mensen zijn er heel erg mee bezig. Maar je kunt er ook zo mee bezig zijn dat alles daardoor beheerst wordt. Dat je er helemaal voor gaat. Elke hap of slok die je neemt moet gezond zijn. Maar dat kan ook gemakkelijk leiden tot uiteindelijk, dat is gek, een ongezond leven. Want je zou als niks meer eten. Als je alleen maar altijd zeker wilt weten dat het helemaal goed voor je is. Is dat een goed voorbeeld? Nou, het is altijd makkelijker om voorbeelden te bedenken die wat verder van je afstaan. Laat ik wat kritischer zijn op mezelf. Ik heb een boek geschreven. De afgelopen 2 jaar. Het is bijna klaar. Het is een mooi boek, vind ik zelf. Ik ben er ook dankbaar voor. Het gaat over de Bijbel. Het is mijn werk. Maar ook zo'n project, hè, waar je dan voor je werk mee bezig bent. Je moet helemaal gefocust en geconcentreerd zijn. En voordat je het weet, slokt het al je aandacht en al je tijd en al je energie op. En zeg je ook wel tegen jezelf, ja, is dit nog wel helemaal gezond? Gaat dit niet een beetje te ver? Nou, ik noem het maar heel kwetsbaar. Ik geloof nou niet dat het echt een afgod is, maar ik moet daar ook voor waken. En u misschien ook wel, of jij voor je werk, waar je van geniet, waar je in opgaat. En voordat je het weet, het is iets goeds, je maakt er toch een afgod van. Je gaat erin op. Het gaat je beheersen. Het wordt een macht waar je niet meer van loskomt. En uiteindelijk stelt het ook teleur. Dat kan zomaar. Omdat je al je kaarten daarop gezet had. En wat levert het nou uiteindelijk op? Een leeg hart. Het wordt een macht. Een afgod is altijd een verslavende macht in je leven. Iets wat naast of in plaats van de enige ware God al je tijd en al je energie en al je aandacht en eigenlijk je aanbidding opeist. Ik heb jullie er niet voor over. Het eerste gebod leert ons dat onze focus en onze aandacht, onze aanbidding en ons vertrouwen, laat ik dat ook wel onderstrepen, alleen op de ene ware God mogen en moeten vestigen. Neem even een paar seconden de tijd. Wat is jouw potentiële afgod? We hebben allemaal wel iets, denk ik hoor. De een is hier zwak voor en de andere daarvoor. Te veel. Te fanatiek. Te lang. Overal waar het woordje te bij komt, dreigt de afgoderij. Waar kun je het aan merken? Pas op dat u de Heere uw God niet vergeet. Want dan gaat het mis. Nou zijn we aan het eind begonnen. Maar ik heb net al bij het voorlezen van de 10 geboden op mijn eigen bewerkte manier laten zien dat je van al die 10 geboden je kunt afvragen, wat zeggen die geboden nu over God zelf? De Heere zegt toch, ik ben de Heere uw God. Daarom zul je dit niet doen, of daarom moet je dat juist doen. In de theologie zouden we zeggen, de wet is een zelfopenbaring van God. Het is niet een set met regeltjes waar je je dan aan moet houden en dan loopt het goed met je af. Nee, God laat zich in zijn hart kijken. En wat is dat diep? Hij maakt zich bekend. Laat het even op je inwerken. Deze woorden van Gods verbond. Ik ben. Dat is ook zijn naam met hoofdletters. Ik ben die ik ben. En ik ben jou. Ik ben uw God. Geloof je dat? Dat de Heere dat tegen je gezegd heeft toen je gedoopt werd al. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God heeft zichzelf aan jou verbonden. En je hoort bij Hem en je bent van Hem. En de duivel heeft geen recht op je. En de wereld heeft geen recht op je. God alleen heeft recht op jouw leven. Hij heeft je gemaakt. Hij is de Heere, jouw God. Dat is zo diep. Zo rijk. Daar zou je nou echt kippenvel van moeten krijgen. Diep ontzag voor God. We noemen dat wel de vreze des Heren. Vrees, ontzag, respect, of hoe je het ook wilt noemen. Iets van aanbidding. Met heel je hart en heel je ziel en heel je verstand, zegt Jezus er ook nog bij. Want je hart zit tussen je oren. En daarmee wordt natuurlijk niet je hartspier bedoeld, die klopt en klopt en klopt. Dat is ook genade van God. Maar je hart, dat is je aandacht. Je concentratie, je focus, dat zit tussen je oren, met je verstand. En met alle kracht zul je de Heere, uw God, liefhebben. Gehoorzamen, dienen, want Hij is het waard. En staat er dan bij in de aanhef van de wet het eerste woord, uw bevrijder. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heeft. En dat horen we, en dat horen we altijd, en we denken er niet meer over na. Want wij zijn ook niet uit Egypte geleid, toch? Dat geldt voor het volk Israël. Maar denk er eens over na. Ik ben de Heere uw God. En ik heb u bevrijd uit de slavernij van Egypte. En jullie in de vrijheid gebracht. En ik breng jullie in het beloofde land. Jullie zijn op reis. Nou, dat mag je dan ook wel toepassen. De Heere alleen is machtig om ons te bevrijden uit die knellende, verslavende macht van de afgoden. Want zo prettig is het niet om de afgoden te dienen. Ze maken je kapot. Ze trekken je helemaal leeg. En probeer je er maar eens aan te ontworstelen. Als je er een afgod van gemaakt hebt, gaat het je niet meer lukken. En sommige mensen zijn aan de drank. Alcohol is goed, maar je kunt er ook verkeerd mee omgaan. En te veel ervan gebruiken, als een soort compensatie van de leegte in je hart. Want je doet het natuurlijk niet expres om verslaafd te worden, maar elke verslaving is een soort compensatie van wat er misgaat. Je kunt dat lege gat van je hart niet vullen. Niet met de drank en niet met gamen. En ook niet met het schrijven van een boek. En ook niet met altijd gezond. En noem het maar op, noem het maar op. Het trekt je helemaal leeg. En voordat je het weet, ben je net zo dood en zo leeg als je afgod. De psalm zegt het. Laat degene die de afgoden maken van zilver en van goud aan hen gelijk worden. En zo gaat het zo vaak. Ik ben de Heere, uw God, uw redder, uw bevrijder uit de verslavende macht van Egypte, van de zonde en van de dood. En daarom zul je geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Want ik ben de enige, de ene ware God. God is één. Niet alleen omdat er geen andere echte goden zijn. Hij is de enige die leeft. Maar ook omdat God in zichzelf één is. Simpel. Simplex. Weet je wat triplex is? Drie laagjes hout, hè? Heel dun. Multiplex heb je ook, dat is wat dikker. Allemaal laagjes. Dat is Latijn. Simplex, simpel, enig. Dat wil zeggen dat er geen laagjes zijn bij God, hè? Er zit niks achter. Hij is eenvoudig. Niet dubbel gevouwen, nog een keer dubbel gevouwen. Dat is multiplex. Enkelvoudig. Hij is zoals hij is. Volstrekt waarachtig en betrouwbaar. Je kunt er van op aan. En je mag je vinger erbij leggen en zeggen, Heer, u hebt het zelf gezegd. Het is uw woord. Het is de waarheid. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. En omdat God één is, vraagt hij niet alleen van ons dat we geen andere goden dienen. Dat is negatief. Je zult het bij de catechisme steeds horen. Vaak eerst het negatieve, dat mag niet. Maar daar ben je er nog niet mee. Er staat ook iets tegenover. En dat wordt in de catechismus heel mooi verwoord. Dat ik alle afgoderij en waarzeggerij en bijgeloof mijd en ontvlucht. Dat is negatief. En dat ik de enige ware God op de juiste wijze leer kennen, alleen op hem vertrouw, mij alleen aan hem onderwerp, van hem alleen alle goeds verwacht, en dat ik hem met mijn hele hart liefheb en vrees en eer. Wat is dat mooi? Mooi verwoord. Want hij is het. Hij is het zo, zo waard. Toch? Ik ben de Heere uw God, uw bevrijder. En staat er dan bij, dat ik liever nog, eerder nog, alle andere schepselen loslaat en prijsgeef, dan dat ik het minst of geringste zou denken of zeggen of doen, dat tegen mijn God ingaat. Want ik wil hem lief hebben. Hem dienen. Hem eren. Nou, dat is niet niks. Ja, zeg je misschien, maar dat is zo volmaakt. Daar kan toch niemand aan tippen. Leg de catechismus de lat niet een beetje te hoog? Ja, dat is zo. En dat komt steeds terug de komende weken. De lat ligt heel hoog. Want het gaat om de heiligheid van God. En om wie hij is. En hij is het waard. Nou, zeg je, daar zou ik een beetje depressief van worden. Als het zo moet. Zo volmaakt. Dat red ik nooit. Dat kan ik helemaal niet. Elke keer struikel ik weer. En dan faal ik weer. En het ging toch om de dankbaarheid. Nou, ik word er niet vrolijk van. als ik dat op me in laat werken. Het klinkt zo zwaar en indringend en zo hoog. Kan er helemaal niet bij. Dat doet de catechismus expres. Heel scherp. Niet omdat dat zulke vrome heilige mannen waren die het opgeschreven hadden, want ze wisten heus wel beter. Maar dat doen ze omdat ze God en zijn heilige wet als de hoogste norm zien. Hij is het waard. En als je het op je in laat werken, dan gebeuren er twee dingen met je. Dat hoop ik tenminste. Of drie. In de eerste plaats, verbrokenheid. Wat er net gebeurde. Maar dan niet zo negatief van dat red ik nooit, maar Heer, u bent het waard. En ik ben een zondaar. Ik red het niet. Ik kan het niet in eigen kracht. En dan ga je bidden, hè? Want na de wet komt het gebed. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Dus die wet wordt heel scherp aan ons voorgehouden, zodat we steeds meer gaan zien dat we het niet kunnen in eigen kracht. Dat is één. Tegelijk wordt God zo getekend in de wet, dat je ook gaat verlangen. Ik hoop dat ook, dat je dat herkent. Ja, zo moet het eigenlijk. Ik red het niet. En dat doet pijn, want ik ben een afgodendienaar. Maar hij is het wel waard. En je kunt het niet mooi en scherp en heilig genoeg verwoorden. Want het gaat over God en over wie hij is. En ik verlang er ook wel naar. Zo zou ik eigenlijk wel willen leven. Dan geef je de wet gelijk. Met een gebroken hart. Zeg, Heer, het is toch waar. Zo zou het wel, eigenlijk wel, moeten. En zo zou ik het eigenlijk ook wel heel graag willen. Dat doet de Heilige Geest. Dat is twee. En dan het laatste, daar rond ik de preek maar mee af. In die heilige wet zien we niet alleen de heiligheid van de Heere onze God, de ene, de waarheid die trouw houdt in zijn relaties, wij dus ook, de Vader. Maar in die heilige wet, kijk eens goed, wat zien we daar? Daar zien we de Heere Jezus. Hij heeft de wet volkomen, volbracht. Hij heeft al de geboden van zijn Vader, tot in de puntjes, tot in het laatste, volmaakt vervuld. En hij heeft nooit één verkeerde gedachte, één verkeerd woord, één verkeerde stap gezet. En weet je, dat heeft de Heer Jezus voor mij gedaan. En ook voor jou. Hij is niet alleen voor jou gestorven aan het kruis om te boeten en te lijden en te betalen. Hij is niet alleen voor ons gestorven, hij heeft ook voor ons geleefd. En alles, alles voor ons volbracht. En als we dat mogen weten, dat de Heer Jezus ook voor ons plaatsvervangend de hele wet van God heeft vervuld. Dan mogen we ook zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Ik kan het nooit, ik red het nooit. Het doet me pijn. Ik ik wil het wel graag, maar ik geloof dat u het voor mij gedaan heeft. Leer mij dan om in uw voetstappen te wandelen. Achter Jezus aan. Met vallen en weer opstaan door Gods genade. Steeds dieper leren zien wat het kwaad van de afgodendienst en de andere zonde inhoudt. Maar ook steeds meer en meer leren hoe groot zijn trouw en zijn genade en zijn liefde is. Dan is de wet geen zware plicht, geen juk wat je ter neerdrukt. Maar dan mag je wandelen in overeenstemming met Gods geboden. Achter de Heer Jezus aan. Om die te doen uit dankbaarheid. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 75. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Zullen we samen de Heere danken en ook voor elkaar bidden. Heere, wat bent u groot, heilig, heerlijk, vol majesteit en liefde en trouw. Maar ook zo rechtvaardig en huiveringwekkend, heilig. Wij zijn zo blind en doof en gevoelloos. We krijgen wel kippenvel van andere dingen, maar denken vaak niet aan u, omdat we de Heere onze God, die ons zo rijk gezegend heeft, zijn vergeten. Heere, wat is dat erg. Als u ons zou vergeten, dan waren we verloren. En we willen ook bidden voor sommigen van ons die u vergeten zijn. Misschien al wel ver afgedwaald. Heere, zoek ze op en trek ze naar u toe. Want ze zijn toch van u, ook jongeren uit onze gemeente. Niemand van hen en niemand van ons zoekt u, vraagt naar u. We dienen onze eigen goden. En dat willen we ook belijden voor u in de stilte van ons hart. Waar we net aan dachten. Misschien is het dat wel. Waar ik te lang en te veel en te graag en te fanatiek mee bezig ben. Mijn afgod. Waardoor ik u vergeet. Heren, wilt u die afgod verbranden door uw liefde en genade, zodat wij u alleen liefhebben, eren, vertrouwen en dienen. En dat we in al die andere schepselen waar we gebruik van mogen maken en zelfs van mogen genieten en waar we ook wel op mogen vertrouwen, dat kan niet anders. Dat we in dat alles en dwars door alles heen u op het oog houden. En ten diepste en ten slotte alleen op u bouwen. Mijn schild en mijn verlosser. Zegen uw woord, zegen uw wet, zegen uw volk, Israël, met wie we meeluisteren naar uw 10 woorden. En dat we ze schrijven in ons hart en op de posten van onze deuren en als we opstaan en als we naar bed gaan en als we eten en als we drinken en als we onderweg zijn. En onze handen en onze ogen, ja, alles, alles. Laat het op u gericht zijn. Want wij zijn van u. En u wilt van ons zijn. Heere, mijn God, u zal ik loven, verhogen. Uwe majesteit, uit genade, in Jezus' naam. Amen.